Nou, goedemorgen. Mogen wij eerst met elkaar bidden. Hemelse Vader, wij danken u Heer voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En wij bidden Heer dat onze harten zullen open zijn om naar u te luisteren vanuit uw woord. We geven deze tijd aan u Heer, dat we mogen in u groeien en u eren. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zal mezelf even voorstellen. Ik kom natuurlijk uit Amerika, dat kan je wel horen van de accent. Maar ik kwam voor het eerst in Nederland in 1999. Ik liep een stage in Eindhoven. En we komen uit een zendelingsorganisatie. En een soort stageprogramma waar je 2 jaar in een ander deel van de wereld kan gaan werken. Een beetje leren van zendelingswerk. En ik was van plan om naar Afrika te gaan. Want ik was er 1 keer geweest. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk een zendingsland. En veel zendingslanden daar in Afrika. En ik dacht nooit over Europa. Zeker niet Nederland. Er kwam een moment dat iemand heeft mij even laten weten over de mogelijkheid in Eindhoven samen met een baptiste gemeente te werken onder asielzoekers. En eerlijk gezegd, toen kon ik Nederland niet vinden op een kaart. En ik dacht, nee, ik niet naar West-Europa, waarom? Maar God heeft het wel duidelijk in mijn hart gemaakt. En ik kwam naar Eindhoven, woonde daar 2 jaren. En het was in die tijd dat ik voelde me echt roepen naar Nederland. Ik ging terug naar Amerika, mijn theologische studies af te maken. Want ik was eigenlijk vroeger, ik studeerde kunst en grafische ontwerp. Dus theologische studie was heel anders. En het was in die tijd heb ik mijn vrouw ontmoet. En wij kwamen terug naar Nederland in 2006. En onze oudste, we waren bijna 2 jaar getrouwd. En we hadden een 6 maanden oud baby. En dat is onze oudste, Josiah, hij is nu 13. Dus als wij vergeten hoe lang we zijn in Nederland, moeten we altijd kijken naar de leeftijd van onze oudste. Maar ja, we zijn opgegroeid in Amerika. En we zijn hier al 13 jaar als een gezin. We hebben ook een tweeling die ook hier geboren is. Maar mijn vrouw en ik zijn echt Amerikanen. En toen we hier kwamen wonen, jij moet veel andere dingen leren. Nederland is niet zo anders van Amerika als andere landen. Maar het is nog steeds veel verschillende dingen. En we hebben heel andere feestdagen. Nou, vorige week vieren we hier in Nederland 4 en 5 mei, herdenkingsdag en bevrijdingsdag. En iemand heeft mij gevraagd, wat doen jullie in Amerika om dat te vieren? Ik zei, eigenlijk vieren wij niet. Het is een heel nieuwe feestdag voor ons. We hebben wel een soort bevrijdingsdag of een herdenkingsdag, dus later in het jaar. Maar de meeste Amerikanen weten niet wat wij vieren eigenlijk. Het is gewoon een mooie dag om te barbecuen. Ja, we zijn Amerikanen, altijd een mooie dag om een kans te krijgen om vlees op het vuur te zetten. Maar hier in Nederland, dat is een bevrijdingsdag, dat we vieren de bevrijding van Nederland van de bezetting, van de Duitse bezetting. Maar ik merk wel, net als in Amerika, hoeveel meer jaren verstrijken, hoe minder wij erkennen wat wij hebben. En de vrijheid dat we hebben hier in Nederland, ook voor ons in Amerika. En als ik zei, de meeste mensen in Amerika hebben geen idee wat wij vieren op die dag. En ik denk dat hebben wij dat ook hier in Nederland. Toen ik hier kwam wonen, heb ik veel meer over de Tweede Wereldoorlog geleerd. Voor de Amerikanen, het is een oorlog die in een ander deel van de wereld gebeurt. Andere tijdstip, andere generatie. Het is zo ver weg. Maar toen ik hier kwam wonen, ik heb plekjes gezien in de plekken gezien en zoveel hierover geleerd. En ik was vorige week bij onze kleine buurtkerk in de stief even praten. Kan je je voorstellen dat in Nederland in de jaren van de Tweede Wereldoorlog meer dan 200.000 mensen zijn gestorven tijdens de bezetting? En kan je je voorstellen de vreugde van dat eerste bevrijdingsdag? Uiteindelijk is het voorbij. Uiteindelijk zijn we weer vrij. En dat herinneren we heel vaak niet meer. En de jongste mensen, het is nog steeds, de Tweede Wereldoorlog is zo ver geleden. Dat soms vergeten wij hoe bijzonder het is om vrij te zijn. We willen vanochtend over een andere vrijheid hebben. En dat is de vrijheid in Jezus. Maar net als de bevrijdingsdag in Nederland, kan de vrijheid in Jezus, het wordt heel vaak minder bijzonder voor ons. Wij wonen in een tijd van overvloed. Maar we kunnen alles doen wat we willen. Dus soms denk je, wat is dat vrijheid in Jezus? Wat betekent het eigenlijk voor ons? Hoe bijzonder is het? We gaan eigenlijk vanuit, we gaan kijken naar het boek Galaten. En Galaten, het is in het Nieuwe Testament. Na de vier evangelies, Romeinen, Korintiërs. We gaan kijken naar Galaten hoofdstuk 5. Een beetje van het hele boek, maar meestal in hoofdstuk 5. Een beetje achtergrond van het boek Galaten. We noemen het een boek, eigenlijk is het een brief. De apostel Paulus heeft een brief geschreven aan de christenen die in het gebied Galatië geschreven. En dat gebied, het was een Romeinse provincie, het is een hedendaags Turkije. En het was eigenlijk veel christenen die daar wonen in verschillende steden. En hij heeft een brief gestuurd aan de Galaten, die christenen die in Galatië wonen. Maar waarom? En het was een probleem in Galatië. De vroege kerk begon in Israël. Alles kwam door Israël, het volk van God en de wet en de Messias. Jezus, hij was Jood en hij was onder Joodse mensen. En de vroege kerk bestond meestal uit Joodse mensen, vanuit een Joodse cultuur. Maar dit is ongeveer 20, 30 jaar later en het evangelie is verspreid buiten Israël. En weer meer mensen vanuit de Griekse cultuur, de heidenen, die ook naar Jezus zijn gekomen. En er was een vraag in het begin van de vroege kerk. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat heeft de rol van de wet te maken met de heidenen? Die zijn opgegroeid zonder de wet. En wat is gebeurd onder de christenen in Galatië? Dus waren meestal Griekse mensen, dus niet Joodse mensen. En ze hadden de wet niet. Voordat ze Jezus leren kennen. En een aantal Joodse christenen in Galatië, ze begonnen om een soort vals leer aan de mensen te leren. Want ze zeiden dat het evangelie komt wel door de genade van Jezus, maar jullie moeten ook delen van de wet gehoorzamen. Met name de besnijdenis. En waarom de besnijdenis? En de besnijdenis was in het begin in de wet, het was een teken dat je hoort bij het volk van God. Dus het idee was, die Grieke mensen, ze horen door Jezus nu bij het volk van God, dus logisch moesten ze ook besneden worden. Maar dat besnijdenis was ook een soort teken van de hele wet, dat je bent gehoorzaam aan de hele wet. En Paulus zag hierin, hier was een probleem. Dat is eigenlijk niet het evangelie. En er staat eigenlijk in het eerste hoofdstuk, in het begin van Galaten, hij geeft wel een soort de groetjes. En meteen gaat hij zeggen in vers 6, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt dan van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Hij noemt dit vals leer een ander evangelie. Het is niet dezelfde evangelie dat Paul heeft aan de mensen verkondigd. En wat hij noemde in hoofdstuk 5, en daar beginnen wij, hun ander evangelie was een soort slavernij. Je zal denken, het is alleen een klein dingetje daaraan toevoegen. De besnijdenis. Maar hij zegt, dat kan niet. Zo ga je nog steeds onder de juk van de slavernij. Het is een heel ander evangelie. Jullie zijn vrij eigenlijk in Jezus. En dat willen wij vanochtend daarin diepduigen. Wat is de vrijheid in Jezus? En eigenlijk willen wij in hoofdstuk 5, en een beetje van hoofdstuk 3, willen kijken, wij willen twee vragen beantwoorden. Ten eerste, van wat zijn wij bevrijd eigenlijk? Van wat zijn we bevrijd? En het tweede is, van waarvoor zijn wij bevrijd? Dus van wat zijn we bevrijd en waarvoor zijn wij bevrijd? En wat betekent dat voor ons? Dus we beginnen in hoofdstuk 5 en lezen alleen de eerste 5 versen, 1 tot en met 5. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Dit is de basis van Paulus, van zijn argument. Jullie zijn vrij. Ga niet terug naar een juk van de slavernij. En wat betekent hij hiermee? Paulus zag 3 problemen met de valse leer. Nou, ten eerste, in vers 2, als u laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Hij zegt, als je dat doet, dan is de dood van Jezus helemaal waardeloos geworden. Want waarom moet Jezus sterven als het mogelijk was om jezelf te rechtvaardigen door de wet? Als je dit doet, dan ontken je wat Jezus heeft voor je gedaan. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem staat in vers 3. En nogmaals betuigen dat ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Paulus zei, je kan niet kiezen welke deel van de wet je gaat gehoorzamen. En niet de rest. Kan ik kiezen, ik zal dit deel gehoorzamen en dit deel niet. Hij zegt, als je moet 1 deel gehoorzamen, dan moet je de hele wet gehoorzamen. Dat kan niet. God heeft ons de wet niet zo gegeven dat we mogen kiezen. Het is geen wet bevet. Je gaat niet kiezen, ik vind dit lekker, dit leuk, dit niet. Hij zegt, nee, als 1 verplicht is, is alles verplicht. Dit kan niet. Maar het derde probleem, het grootste probleem, en dat gaan we behandelen vanochtend, is dat het leidt tot een slavernij. Paulus zei in de eerste vers van 5, Christus, de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En dat willen wij vanochtend ontdekken. De vrijheid in Jezus. Maar eerste vraag, van wat zijn wij bevrijd eigenlijk? Als je bent vrij, je zegt je bent vrij in Jezus, maar van wat? Van wat zijn we bevrijd? En Paulus legt dat uit eigenlijk in hoofdstuk 3. Ik wil even kijken naar hoofdstuk 3, vers 13. Paulus legt uit, van wat zijn we eigenlijk bevrijd? Vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Jezus heeft ons van de vloek van de wet bevrijd. Wat is de vloek van de wet? De vloek van de wet, dat is de straf. Straf van de wet. Wij wonen in Nederland, een land van de wetten. We hebben heel veel wetten hier. En één wet is een snelheidslimiet op de autoweg. En als je gaat te snel op de autoweg, op de snelweg, wat gebeurt? Ja, je krijgt een boete. Zo heb ik gehoord, ik heb het nooit gedaan. Maar als je gaat te snel, als je die wet overtreedt, dan krijg je een straf, een boete. Dat is de vloek van de wet. Zo kom je onder de vloek van de wet. En dan hoe kom je uit de vloek van de wet? Je moet het betalen. Of iemand anders moet het voor je betalen. En dat is wat Jezus heeft voor ons gedaan. Wij kwamen allemaal onder de vloek van de wet. God heeft ons zijn wet gegeven. We hebben allemaal de wet verbroken. We zijn allemaal overtreders van de wet. Dat is wat wij noemen zonde. Wanneer wij doen iets tegen God, wat hij zegt in zijn wet, dat wij niet moeten doen. Dat is zonde. En daarvoor krijgen wij een straf. Maar wat is de straf? Staat in de Bijbel, de straf is een eeuwig dood. Dat kunnen wij eigenlijk niet betalen. Maar Jezus is naar ons toegekomen om voor ons dat te betalen. Dus dat is de vloek van de wet. En Jezus heeft ons van de vloek bevrijd. De probleem met wat de Joodse christenen in Galatië geloofden en wat ze aan de mensen leerden, het probleem ermee was dat het was een misverstand van het doel van de wet. Het idee, ze zagen de wet als een manier om zichzelf te rechtvaardigen. Als je de wet kan volgen, als je de wet gehoorzaamt, dan word je rechtvaardig. Maar Paulus zei al in hoofdstuk 5 dat dat kan niet. Je kan niet door de wet rechtvaardig worden. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van de wet. Het idee dat de wet was een manier om je te rechtvaardigen voor God, was een verkeerd idee over het doel van de wet. Eigenlijk, Paulus legt uit, de wet heeft een ander doel. Eigenlijk, hij legt uit in hoofdstuk 3, drie doelen van de wet. En dat zien wij in vers 19, en dan 23 en 24. We lezen deze snel. Hoofdstuk 3, vers 19. Waartoe dient dan de wet? Het is een logische vraag. Wat dan is het doel van de wet? Als wij kunnen niet rechtvaardig worden door de wet, waarom hebben wij de wet? Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou komen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En dan 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Paulus zei dat de wet heeft drie doelen eigenlijk. De eerste, in 19, het is onze zondige natuur te openbaren. De zonde bestond voor de wet. De wet kwam later, maar de zonde was er al. Maar de wet laat het even zien. Het openbaarde onze zondige natuur. Ons even te laten zien dat wij zijn overtreders van Gods wet. De tweede doel is dat het bewaakt ons. Als een soort, ja, een bewaker van de mens. Het bepaalde onze grenzen van gedrag. Wat we moeten doen om waar leven te kunnen ervaren. C.S. Lewis, de Engelse schrijver, hij zei eens dat de dood, dat komt door de zonde, was in één zin een soort genade. Want hij zei, stel je voor, zonde wordt altijd erger en erger. Dus stel je voor dat de zonde gaat groeien door onsterfelijk mensen. In die zin was de dood een soort genade. Niet alleen een straf, maar een soort genade. Om de grenzen te bepalen. De wet was daar om de grenzen te bepalen. Om mensen te laten zien. Zo moet je leven. Zo hoort het leven. En dit moet je niet doen. Anders kom je onder de vloek. En de derde doel van de wet was in 24. Het is onze leermeester geworden. Onze leermeester. Het leert ons over God. Wie hij is. Dat hij is heilig. De wet is een soort expressie van zijn eigen natuur. Hij is heilig. En het leert ons over wie wij zijn als mens. Wij zijn niet heilig. En er is een scheiding tussen ons en hem. En de wet leert ons over een Messias die zal komen. Over iemand die zal komen en de wet zal voldoen. En voor ons, onze straf, de vloek, zal voor ons betalen. Het bereidt de weg voor. Dat was het doel van de wet. Om ons te laten zien dat wij zijn niet heilig. Wij zijn eigenlijk zondaars. God is heilig. En er is een scheiding tussen ons door onze zonde. Maar er komt iemand die ons zal verlossen. Dat was het doel van de wet. En de mensen die zichzelf proberen om rechtvaardigen door de wet, ze hebben het helemaal gemist. Maar misschien denken wij dat, ja, maar Oké, er waren Joodse mensen vanuit een Joodse cultuur, een cultuur die gebaseerd was op de wet. Ik heb niet hetzelfde probleem, maar eigenlijk stappen wij heel vaak in dezelfde valkuil. Want hoe vaak denken wij dat onze goede daden, wat wij doen in de kerk, voor de kerk. Daardoor maken wij God blijer met ons. Vaak denken wij. Of God zal mij meer lief hebben als ik meer goede dingen doe. Als ik altijd bij de kerk zal zijn. Als ik dit doe, dan moet God mijn gebeden antwoorden. Het is hetzelfde. De Bijbel, en wat er staat in de Bijbel, we moeten ze zeker gehoorzamen. Goede daden zijn zeker goed. Maar niet als we dat doen om de liefde van God te verdienen. Maar dat is niet de bedoeling. En dat was het probleem met die mensen toen. Een voorbeeld. Ik heb mijn vrouw gevraagd als ik mag haar voorbeeld even geven. Toen ze jonger was, ze is naar veel meer landen dan ik geweest. En toen ze 15 was, ging ze op reis naar Madagaskar. Voor een zomer. Om een soort zendingsreis te doen. En ze was daar bezig met een bouwproject voor arme mensen. En ze zei dat ze was daar bezig met in de hete zomer en alles. En zoveel doen, zoveel, zo ver weg van thuis en alles. En ze dachten op dat moment, als Jezus komt nu terug, ga ik zeker naar de hemel. Want ik ben bezig om goede dingen te doen. Maar meteen erkenden ze dat, nee, zo werkt het niet. Je reden voor de hoop in de hemel, de hoop om naar God te zijn, heeft helemaal niks te maken van wat je doet op dat moment. Heeft te maken met wat Jezus heeft gedaan. Dat hij is voor mij gestorven. En zo heb ik de belofte dat ik met hem voor eeuwig zal zijn. Wat ik doe hier, het is niet om mezelf te rechtvaardigen, maar om God te eren. En om naaste liefde te hebben. Wij kunnen in dezelfde valkuil vallen. En dit is wat Paulus noemt een soort slavernij. In dat eerste vers van hoofdstuk 5, hij noemt een juk van de slavernij. Als wij denken dat alles gaat door onze werken, dat God is blijer met ons als we goed doen, dat hij is blijer met ons of wij verdienen zijn liefde als wij de Bijbel goed gehoorzamen, dat leidt eigenlijk niet tot vrijheid, maar een juk van slavernij. Want je gaat altijd, als het gaat over je werken, over wat je doet, als je denkt dat God alleen tevreden zal zijn met wat je doet, dan het gaat altijd naar één of twee resultaten. Op de ene kant, je denkt dat je het goed doet. Je denkt, ja, ik ben een heel goede persoon. Ik ben een goede christen. Een goede kerkelijke christen. En dat leidt tot hoogmoedigheid. En je kijkt altijd neer op die andere die dat niet doet. Of het leidt naar de andere kant, teleurstelling. Je erkent dat, ja, ik schiet tekort. Ik kan het niet doen. Dan is God niet blij met mij. En hij gaat altijd naar teleurstelling, naar depressie. Maar Jezus zegt, Paulus zegt hier in het woord van God, dat het gaat niet over wat je doet. Het gaat over wat hij heeft voor jou gedaan. En daarin ben je vrij. Waarom zou je teruggaan naar een soort geloof van werken? Dat is een juk van slavernij. En wij zijn volgens Paulus daarvan bevrijd. Dat hoeft niet. Wij zijn vrij in Jezus. En dan de tweede vraag. Als we weten dat wij zijn vrij eigenlijk van de vloek van de wet. Wij verdienden de dood. Wij verdienden de scheiding van God door onze zonden. Maar wij zijn daarvan bevrijd. Omdat Jezus is voor ons gestorven en dat voor ons betaald. Maar waarvoor zijn wij bevrijd? De vrijheid van Jezus heeft altijd een doel. Kijk naar hoofdstuk 5 vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Het idee was, oké, wij zijn vrij van de vloek van de wet. Betekent dat dan? Wij kunnen alles doen wat we willen. Ik ben al vrij. Ik ben al bevrijd. Kan ik alles doen wat we willen? Heel vaak in het westerse cultuur, dat is het idee van vrijheid. Vrijheid. En je ziet het in elke film. Vrijheid is dat niemand vertelt mij wat ik moet doen. Ik heb vrijheid van mijn keuze. Ik kan kiezen Wat ik wil kiezen, dat is vrijheid. Dat is geen vrijheid. Lukt eigenlijk niet in echt leven. Maar de vrijheid van Jezus is voor een ander doel. En wat is dat doel? Dat geeft hij aan in het begin van de Bijbel. Jullie kennen het verhaal dat Israël, het volk van God, begon als een familie. En de familie is naar Egypte gegaan. En is daarvoor 400 jaar ongeveer. En ze worden niet alleen een familie, maar een grote volk. Een grote natie van mensen. Maar in Egypte werden ze ook slaven. En in Exodus hoofdstuk 8, vers 1. Ik wil je iets even laten zien. Waarvoor zijn we eigenlijk bevrijd? En je kan daar even kijken. Exodus, het is een tweede boek van de Bijbel. Daar even kijken. Maar kennen jullie de beroemde film uit de jaren 50? The Ten Commandments. De Tien Geboden. Met Charlton Heston als Mozes. En er is een heel beroemde moment in het film. Want God in de Bijbel, hij wilde zijn volk bevrijden uit de slavernij. Dus hij heeft Mozes naar Farao, de koning van Egypte, gestuurd om de mensen te bevrijden. En dat zie je in de film, Charlton Heston, hij gaat naar Farao. En het is een heel beroemde moment in het film. En hij zegt tegen Farao, en ik kan de stem van Charlton Heston niet doen. Maar hij zegt in het Engels, let my people go. Laat mijn volk gaan. Puntje. Maar in de Bijbel is geen puntje. Er is iets meer. En dat lezen we in Exodus hoofdstuk 8, vers 1. Luister wat God zei door Mozes. Daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de Farao toe en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen. Er was altijd een doel van de vrijheid. Laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen of mij kunnen aanbidden. Daarom heeft hij zijn volk bevrijd en daarvoor heeft hij ons bevrijd. Om hem te eren, om hem te kunnen dienen. En terug naar Galaten hoofdstuk 5, en Paulus zei ook in 16, sorry, in 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult naaste lief hebben als uzelf. Paulus zei ook, je bent hier bevrijd voor, om je naaste te dienen. Klinkt dat een beetje bekend? Jezus zei, toen een jonge man naar hem gekomen was, en hij zei, wat zijn de grootste geboden? Hij zei, de eerste gebod is de Heere God lief te hebben. En de tweede is gelijk je naaste lief hebben. Daarvoor zijn we eigenlijk bevrijd. Niet voor onszelf, niet om onze eigen keuze te maken, om te doen wat we willen doen. We zijn eigenlijk bevrijd van de vloek van de wet om God te dienen en onze naaste te dienen. Daarvoor zijn we eigenlijk bevrijd. Wat betekent dat dan? Dit is in strijd met onze zondige natuur. Dat komt niet vanuit onszelf. Om God te eren, onze naaste lief te hebben. Wij willen onze vrijheid heel vaak gebruiken voor onze eigen verlangens. In het 14 tot en met 17, we gaan het niet lezen, maar in 14 tot en met 17, Paulus zegt iets hierover. Er is een soort strijd. Een strijd tussen de vlees, wat wij willen als mens, ons vlees, en wat de geest, de Heilige Geest wil in ons. Er is altijd een strijd. En hoe meer je wandelt met Jezus, hoe meer je erkende dat strijd. Dagelijks wat je wil doen en wat je weet dat je is goed. En zijn altijd anders van elkaar. Dus het is een strijd. En dan in 19 tot en met 21, Paulus geeft een lijst van de begeerten van de vlees. Dit is wat de vlees willen doen. En daarna, bij het einde van het hoofdstuk, lijst hij de vrucht van de geest. Een soort vergelijking tussen de twee. Wat de vlees willen en wat de geest wilt. En dat willen we hier even kijken. Lees eerst vanaf 19 tot en met 21 van hoofdstuk 5. De begeerten van het vlees. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap en ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Als je kijkt naar dit lijst, vraag is, van welke bent u schuldig? En heel vaak, we gaan altijd naar die grote moord. Ja, ik ben geen moordenaar. Mooi. Maar, kijk anders. Jaloersheid. Woedeuitbarstingen. Zijn we schuldig daarvan? En Jezus zei eigenlijk, dat als je je broer haat, ben je al schuldig van moord in je hart. Het punt is dit. Als je kijkt naar dit lijst, wij zijn allemaal schuldig. Niemand onder ons kan kijken naar zo'n lijst en zeggen, ja, ik ben onschuldig van alles. En dit is de kortlijst. We zijn allemaal schuldig. We hebben allemaal iemand nodig die ons van de vloek van de wet kan bevrijden. Want lees nog een keer vers 21. Bij het einde van 21. Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Laat dat even inzinken. Als je schuldig hiervan bent, kan je het koninkrijk van God niet beërven. Kan het niet binnenkomen. Wij kunnen het niet door ons eigen werken. Het kan niet. Paulus zei eigenlijk in hoofdstuk 2 dat geen vlees is gerechtvaardigd door de wet. Dit kan niet. Je kan niet goed genoeg zijn. Daarom is Jezus naar ons toegekomen. God die heilig is. Hij is naar ons toegekomen. Hij is vlees geworden. En hij leefde onder ons. Zonder zonde. Zonder overtreding van de wet. Hij verdiende de dood, de vloek van de wet, helemaal niet. Maar hij nam het op zichzelf. Wat we hebben net gelezen in hoofdstuk 3. Hij werd een vloek voor ons. Hij verdiende het niet, maar heeft het voor ons betaald. En dat is onze hoop. Dat is onze bevrijding. En dat kunnen wij vieren. Wij zijn bevrijd. Niet door eigen werken. Niet omdat we in de kerk zijn. Wij zijn bevrijd. Omdat wij hebben geaccepteerd wat Jezus heeft voor ons op het kruis gedaan. Hij heeft voor ons betaald. Dat is onze bevrijding. En wat gebeurt daarna? De Heilige Geest komt in ons te leven. En dan kunnen wij zien de vrucht van de Geest in ons leven. En dat lezen wij in 22 tot het einde. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Daar even stoppen. Dat is de vrucht van de Geest. Dat is wat de Heilige Geest wil en kan door ons doen. Zo hoort het leven. Zo kunnen wij met elkaar leven. Maar misschien denk je, ja, maar ik ben wel een geduldig mens. Ik ben redelijk vriendelijk. Maar dit is de vrucht van de Geest. Als wij echt in de Geest wandelen, moeten wij meer vriendelijk worden dan menselijk mogelijk. Want het komt door de kracht van de Geest in ons. En er staat in 25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. In de Geest leven, dan laten wij door de Geest wandelen. Eigenlijk twee woorden, leven en wandelen. In het Grieks zijn twee verschillende woorden, maar ze eigenlijk kunnen ze allebei vertaald worden in het Nederlands als leven. Eigenlijk, als we leven in de geest, dan moeten we leven in de geest. Maar ze hebben niet dezelfde betekenis. De eerste is een soort normaal, ja, leven. Leef in de geest. Maar de tweede is een soort leven opzettelijk. Je maakt een keus. Je kiezen om in de geest te wandelen. Want er staat, als je gaat ietsje terug in hoofdstuk 5, naar 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoe kunnen wij deze dingen niet doen? Wandelen in de vlees. En hoe wandelen wij in de vlees? Dat is dagelijks met God te zijn. Zijn woord lezen, met hem praten en strijven naar de vrucht van de geest. En gewoon laat hem door ons leven. Niet afhankelijk van onze eigen werken, maar in de vrijheid van Jezus. Wanneer op het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse leger ging uit Nederland, hebben ze heel veel dingen vernietigd in Nederland. Op weg uit het land. En dat is ook een beeld van wat onze vijand in ons leven willen doen. Op het moment dat wij Jezus willen volgen, dat wij Jezus als verlosser, als redder accepteren in onze hart, heeft hij ons kwijt. Wij zijn niet meer bij hem, maar wij zijn kinderen van God. Met Jezus. Maar hij wil dat wij daarna minder gebruikbaar zijn. In de koninkrijk van God. Hij wil dat wij als slaven blijven. En dus wil hij altijd door de hoogmoedigheid of teleurstelling door de werken in slavernij blijven. Maar wij zijn niet daarvoor vrij gekocht. Hij heeft ons met zijn bloed vrij gekocht om vrij te zijn. En vrij in hem te werken, in de vrucht van de geest. En zo dan worden onze goede daden, wat wij doen voor de kerk, wat wij doen voor anderen, niet de manier om ons te rechtvaardigen voor God, maar het wordt een manier om God te eren en onze naaste lief te hebben. En dat is de bedoeling. We gaan straks de avondmaal nemen. Laat het een kans zijn om hierover te reflecteren. Omdat wat Jezus heeft voor ons gedaan, zijn lichaam voor ons gebroken, zijn bloed voor ons uitgegoten, het is voor ons bevrijding. En we hoeven niet meer naar de slavernij van onze werken. Wij zijn rechtvaardig. Niet omdat wij hebben het gedaan, maar hij heeft het voor ons gedaan. En zoals er staat in vers 5 van hoofdstuk 5, dat is de gerechtigheid waarop wij hopen. En vieren. Amen. Ik wil broeder Ed uitnodigen.